Dames en heren, welkom bij een nieuwe Studio Talk / podcast met dit keer een hele bijzondere gast. Namelijk een DJ-producer die draait op Tomorrowland, Defcon, Reverse. Over heel de wereld, van Azië tot Australië. Van Scandinavië weer terug naar Utrecht. Maar daarnaast is hij gefaald brasemvisser, wel succesvol karpenvisser. Heeft in binnen- en buitenland hele grote vissen gevangen. Nederland, Frankrijk, betaalwater, openbaar. Maar goed, hij is workaholic, sportschooljunkie, minnaar, gezelligheidsdier. We hebben het over niemand minder dan Alexander Martens, alias Jinx.
Hey.
Mag ik zeggen DJ Jinx of is dat, dekt dat niet de lading?
Jawel hoor, ja. Liefste DJ producer natuurlijk. Of gewoon Jinx.
Jinx. Oké, zullen we om te beginnen de kijkers eventjes 10 seconden hun oren laten knetteren door
even te vlammen.
Even te vlammen wat deze man dus voor zijn werk doet.
Wat een intro, man. Ziek, hoor.
Ja? Ja. Heb je ervan genoten?
Ja, ik dacht, wow, wie is deze gast, joh, waar je het over hebt?
Ja, maar goed, ik was nog de streams op Spotify vergeten. Ruim 30 miljoen.
Ja.
Maar goed, even om uit te leggen. Leg het zelf maar even uit. Wat doe je nou voor werk? Want karpenvissen is je hobby, maar je werk vreet wel aardig wat tijd van je.
Ja, ik was liever ook professioneel karpenvisser geweest, dus misschien moeten wij nog even ruilen, denk ik. Maar
voor een weekje zou het leuk zijn.
Nee, maar ik ben DJ-producer in het dagelijks leven, dus ik zit van maandag tot met vrijdag zit ik in de studio. En in het weekend treed ik op, onder dezelfde naam als waar ik muziek onder uitbreng, dat is Jinx.
En wat staat het voor?
Ja, vervloekt betekent dat eigenlijk.
Oh, dat is
ja,
wel positief.
Vraag me niet hoe ik daarbij ben gekomen. Die heb ik ooit een keer in een game ergens voorbij zien komen. Ik dacht van ja, je kent het wel. Heb je allemaal van die gure namen opgeschreven, weet je wel. Van DJ Outlaw of zo, weet je wel. Dat weet ik van wat. En dacht ik van ja, ik moet toch wat hebben.
Je zat eerst de twijfel tussen Demolition Man.
Ja, precies, ja. DJ Dynamite of zo, weet je wel. Dus dat is hem niet geworden. Dan zit dus eigenlijk gewoon muziek produceren fulltime. En in het weekend ben ik shows draaien. En dan probeer ik in de overige uurtjes mijn vriendin tevreden te houden. En dan nog even te karpenvissen.
En daarnaast komt karpenvissen. Ja. Nou, ik denk dat heel veel mensen misschien wel benieuwd zijn hoe het gaat met de muziek en hoe dat werkt. Maar ik wil eerst eventjes terug naar vissen in Nederland. Want dat is iets wat in de podcast Studio Talk vaak niet zo heel veel voorbij komt. Maar dat komt waarschijnlijk omdat je zoveel op reis bent dat je ook je Nederlandse visserij wel hoog moet houden.
Ja.
En ik wil eigenlijk beginnen met een vraag van wat is mooier, spelen op een festival voor 20.000 man of een Nederlandse 50 gevangen als targetvis?
Dat is een hele moeilijke vraag. Ja, het ligt er wel een beetje aan de gradatie hierin natuurlijk, maar ik zou niet een 50er inruilen voor een grote show die ik nog moet doen.
Daarvoor is het te veel adrenaline.
Ja, er zit te veel tijd in, te veel werk in en... Nee, dat zou ik er niet voor inruilen, man. Nee.
Maar goed, vorig jaar heb je natuurlijk echt... Ja goed, jullie weten dat niet, maar ik weet het wel. Ik ken Alexander al een aantal jaar. We hebben twee keer de Betaalwater Challenge samen gevist. Dit is DJ Alexander.
En wij zijn deze nacht de...
winnaars! Niet echt grandioze resultaten. Lach aan mij.
Was niet mijn schuld.
Lach aan mij. Maar ja, wij hebben gewoon goed contact. En het is bizar wat jij de afgelopen 2 jaar in Nederland gevangen hebt. En ik wil eigenlijk meteen naar dat hoogtepunt. En dat was die 50er die je ving. En het was te lijp. Wij waren aan het appen die ochtend.
Klopt, ja.
En hoe ging dat?
Jij zei al tegen mij toevallig van nou, als dit zo doorgaat, dan vang je die. En diezelfde dag. Nee, dat zei je die avond tevoren.
Nee. En toen 's ochtends hebben we nog ingetuned.
Ja. Ja, en toen heb ik die target, dat was een targetvis natuurlijk, die heb ik toen gevangen op 28 kilo.
Zo.
Ja, en toen werd ik helemaal lijp. Toen heb ik jou nog een video gebeld ook, weet je nog.
Dit is toch niet fucking normaal. Holy shit, gek. Come on! Die is wel 25 kilo.
Het was wel mooi. We hadden 's avonds, want jij was aan het voeren. En dan doe je een beetje, ja, morgen zou die eruit kunnen komen. Voor mij was het ochtendsessietje, toch?
Ja, eind van de ochtend, ja. Ja.
En je ging livestreamen dat die in het net zat.
Ja, klopt.
Maar kun je eens vertellen hoe zo'n opbouw is naar zo'n sessie? Want je bent dan bijvoorbeeld 2 dagen weg in het weekend. En dan kom je terug en moet je eigenlijk misschien wel gaan werken.
Ja, klopt.
Maar toch kies je er dan voor af en toe.
Ik heb sowieso het voordeel, ik wil het niet romantiseren, maar ik werk thuis van maandag tot met vrijdag, als in de studio. Ik ben natuurlijk producer, dus dat scheelt gewoon wel heel erg veel hoe ik mijn tijd kan indelen. ik kan zeggen van, joh, ik ga vandaag 2 uur observeren aan de waterkant. Nou kan dat niet elke dag natuurlijk, hè, maar en dan werk ik 2 uurtjes langer door. Mm-hmm. Ik hoef natuurlijk geen verantwoording af te leggen aan een baas. Dat heeft voor- en nadelen uiteraard. Ja. Maar dus dat scheelt een hoop tijd. Dus ik kan veel observeren, veel voeren in de ochtend en in de avonden of overdag, wanneer er weinig vissers aan de waterkant zijn, dan kan ik juist mijn dingetje doen. En dat is eigenlijk ook hoe ik deze campagne eigenlijk een beetje heb aangevlogen. Ik ben eerst heel veel gaan kijken. En toen ben ik weken gaan voeren. Ik denk wel 3 of 4 weken ja? voordat ik ben gaan vissen. Ja.
En wat voor, want het was september, oktober denk ik.
Ja, 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 augustus, september was het, ja. Eind augustus, ja.
Het was in ieder geval een lekker stormachtig weer. Ja. En, kijk, jij hebt het voordeel dat je een sponsor hebt, waardoor het verkrijgen van bollen iets makkelijker is dan voor de gemiddelde karpenvisser.
Ja.
En dat maakt denk ik ook dat je kon onderscheiden met de hoeveelheid voer die je kon brengen.
Ja, en ook denk ik ook wel de hoeveelheid kwalitatief aas. He, want ja, Prolijn is natuurlijk wel gewoon een degelijk merk. En jongens die wat kleiner budget hebben, die zijn natuurlijk aan wel goedkopere bol gebonden ook. En die bollen waar ik mee aan het voeren was, dat waren gewoon 70% eiwitbollen, weet je wel. Dus dat ging wel goed, man. Dus ik heb op een gegeven moment ook gewoon testsessies gedraaid. Ben ik heel veel gaan voeren wel. Echt grof. Echt als in 50 kilo de eerste keer. En toen daarna elke keer 5 à 10 kilo. Maar die plek waar ik zat zit wel heel veel vis. Hè?
Ja, oké. Okay, dat is wel goed om even bij te melden. Voordat iedereen
niet zomaar
denkt, ga eventjes een...
Nee, je moet hem niet bij de sloot op de hoek even 50 kilo erin kiepen, nee.
Maar dus dat kon je ook doen omdat je zoveel observeerde. Ja. Omdat je dus wist...
Ik wist dat die vis aanwezig was in dat gedeelte van het water. Dus een waterstelsel met meerdere plassen bij elkaar. En dat is het diepe gedeelte waar ze toen in ophielden. En toen ben ik een testsessie gaan draaien. En toen ving ik gelijk 5 vissen. Alles door elkaar heen, hoor. Kleintje en een dertiger en... Toen dacht ik, ja, hier zit zoveel vis. Ik kreeg gewoon binnen 5 minuten kreeg ik de eerste run. Toen ben ik gestopt met vissen en toen ben ik gaan voeren. Maar er waren toen ook niemand was aan de waterkant, gek genoeg. Het was heel druk wel de hele zomer. Maar ik ben toen gewoon overdag gaan vissen. Dus in plaats van 's avonds of in het weekend. Het weekend stonden alle teentjes er weer natuurlijk.
Circuitwater.
Ja, dus ik ben gewoon maandag tot en met woensdag ben ik gewoon gaan vissen. Dus op zondagavond ging iedereen naar huis en maandagochtend stond ik te voeren, zeg maar. En dan ging ik dinsdag of woensdag vissen. En hield ik nog de luchtdruk in de gaten en de maan en zo en dat soort dingen.
Want wat is in jouw ogen het ideale visweer?
Nou, ik moet zeggen, ja, natuurlijk dalende druk is altijd goed. Daar kijk ik eigenlijk altijd naar. En Thomas van Gestel heeft me ook wel een beetje verpest met de maanstanden. Ja, dat heeft die heeft wel goed in het eten gehad. Ik ga nu bijna niet meer vissen als en de luchtdruk niet goed is en de maanstanden niet oké zijn.
Dus vind je dat jammer?
Ja, ik heb zoiets van, ik moet toch mijn tijd op een bepaalde manier indelen. Ja, dus als ik dan ga, dan doe ik het liefst op de... Ja, dan doe ik het liefst op het moment dat het ook echt zin heeft.
Ja.
En dat vergeet de jeugd denk ik ook wel een beetje, man.
Nou, maar ik denk dat de jeugd ook een soort van heel erg vrij nog is. Kijk,
ja, die willen gewoon vissen.
Natuurlijk. Die willen vissen. En jij denkt, oké, als ik ga vissen, dan wil ik zoveel mogelijk succes hebben, zo weinig mogelijk tijd. Want ik heb ook mijn bedrijf, mijn werk. Want uiteindelijk, mensen denken misschien bij jou, oh ja, plaatjes draaien. Maar dat is wat makkelijk.
Nee, dat is niet. Zo is het niet, nee.
Heb je nog do's en don'ts met betrekking tot het voorvoeren? Ben je bijvoorbeeld ook particles, gebruik je particles? Of
ja, ik ben wel echt een bolievisser, man. Ja, ik doe op betaalwater wel altijd particles, gewoon. Zeker in de winter, maar goed, dat is een redelijk vast begrip natuurlijk. Ja, alleen,
en,
ik denk toch wel... Kijk, er zijn ook mensen die gewoon met goede tactieken met particles gewoon hele grote vissen vangen. Maar dat is dan vaak ook omdat het afwijkt van, weet je wel. Maar ik denk gewoon als er gewoon een grote bezetting is en het is niet te druk... Ja, dan ben je met bolies wel het beste af, man. Want die vissen zijn ook groot geworden op bolies en niet op hennep. Dus wat dat betreft...
Ja, ik denk dat, zeg maar, over het algemeen meer kilo's bollen inderdaad te laten gaan dan hennep. Maar ik kan me ook nog een verhaal herinneren dat jij de blender van je vriendin helemaal de moeder hebt geblenderd.
Daar hebben we nog wel een leuk filmpje van, trouwens.
Ja?
Ja.
Kun je even laten zien?
Ja, is goed. Oké, jongens. We gaan even wat bollen crushen. Dat doen we uiteraard niet met een crusher. Dat is voor poessies. We doen het met de blender van mijn lieve vriendin.
Au, loop niet in de...
Ik heb nog eentje dat ze ook boos wordt, hè? Dan hoor je dat schreeuwen op de achtergrond. Dat is super mooi. En toen gingen wij naar de betaalwater challenge. En toen dacht ik van, ja, toen zei hij, Lex, ga even bollen crushen. Toen zei ik... Oké, is goed, man. Met wat? Ja, toen dacht ik, weet je, fuck it, ik zet gewoon die blender aan. En die is ook echt stuk gegaan toen. En nog een keertje daarna. En toen heb ik het laatste weer een nieuwe gekocht. Nu een hele goede, dus nu gaat het prima. Maar dat werkt wel, man.
Ja.
Ja.
Ja, ik kan me ook herinneren dat je ook wel in Nederland zo'n sessie hebt gehad... dat je 5 kilo gekruste bollen voerde in de winter. Ja. Echt helemaal verpoederd.
Klopt, ja. Toen had ik, dat was een klein, relatief klein water met een lage bezetting... heb ik toen best wel goed gevangen in het najaar... En om het een beetje draaiende te houden, omdat ik wist waar die vis uit hing in de winter, heb ik toen tot in februari doorgevoerd met gecrushte bolies.
Maar echt poeder,
echt
bijna.
Poeder, dus niet crush, maar echt gewoon, echt zeg maar, gewoon meel bijna, weet je wel.
Je had bijna ProLine kunnen bellen, ja, die bolies hoef je niet te draaien, stuur me
gewoon een mix maar op, ja. Ja, en dat deed ik gewoon met de voerboot uitvaren in Hopen. Nou, daar kwam natuurlijk zo'n gigantische damp. En toen heb ik echt, met een beetje restbolie aan mijn her ben ik toe gaan vissen.
Ja?
Ja, en toen heb ik echt in de winter nog beter gevangen dan in de zomer zelfs gaan.
Wauw. Maar ja. Ik denk dat dat wel een tactiek is. Wij zitten nu in de winter. Het is nu 10 februari. Ja, we zitten in t-shirt, maar het was 10 graden vandaag op weg hier naartoe. Ja. Voorjaar is in zicht. Tegen de tijd dat deze video live komt, dan zal het voorjaar wel ongeveer gloren. In ieder geval, dat is iets om te onthouden voor volgende winter.
Ja.
Als je dus in Nederland op wat drukkere watervis, toch wel gericht op die grote vissen, heb je ook wel te maken met rivaliteit. Ik denk dat het in de dancewereld ook wel gewoon is, als jij niet presteert, dan pikt een andere DJ jouw spot in.
Oh, ja.
Ga jij goed op rivaliteit? Of zeg je nou...
Ja, ik vind het lastig. Een beetje druk is gezond. Als je iets wil bereiken, is de nodige druk altijd wel belangrijk, denk ik. Maar met vis, ik heb toevallig in de aanloop naar die 28 kilo... zaten er een paar andere gasten ook op dat water achter die vis aan. En op een gegeven moment zaten we op elkaar stek. En toen kwamen we erachter, omdat ik door de week viste, zagen zij mij nooit. Maar zij waren in de weekend aan het voeren. Dus ik heb eigenlijk die vis ook wel gevangen, mede dankzij hun, wellicht. Omdat zij ook heel veel hebben gevoerd daar. Nog meer dan ik, waarschijnlijk.
Echt?
Ja, weet ik niet. Maar
waarom die vissen zo groot worden?
Ja.
Welk water was dat dan?
Maar toen heb ik op een gegeven moment, zijn ze naar mij toegekomen ook van, yo, ik zie jou nu hier zitten, want wij willen door de week een keertje gaan. Laten we wel gewoon in goed overleg dit doen. Jij vis door de week, wij in het weekend, we voeren allebei. Zo houden we die vis ook op de stek.
Ja.
En er zitten daar wel veel meer grote vissen. Dus natuurlijk is het leuk als je die grote vangt. Maar iedereen plukt daar de vruchten van, denk ik. Dus...
Ja, en ik denk dat veel mensen vaak ook te bang zijn dat als een grote vis gevangen wordt, dat ze dan denken, oh, wat een kutzooi, dit, dat.
Ja, die terwijl... kan 4 maanden later gewoon weer eruit komen. Gewoon,
ja, als je wat langer meeloopt, dan durf je wel te zeggen dat soms... Ja, soms is een week later zo'n grote vis alweer de sjaak, zeg maar.
Of de tweede. Is ook niet erg, hè?
Nee. Zeker de bestanden in de omgeving van waar jij woont zijn worden steeds beter. Dus heb je nog plannen voor Nederland? Of zeg je nou...
Ja, zeker. Ik heb er eentje gelost. Dat was de tweede grootste van datzelfde water. Die heb ik gelost en die kwam na die bak. Ja, dat geloof je echt niet. Ik dacht, wordt het zo'n 16? Ja, het was zo'n 16.
Maar toch niet.
Ja, jammer, joh. Dus die wil ik heel graag nog hebben. En er zitten daar nog een hele reeks aan van hele mooie vissen die ik wil vangen. En nog een ander water in de regio, een heel bekend water. Daar ga ik aankomend voorjaar aan de slag met mijn vismaat.
Oké. Dus dat is voor later?
Dat is voor Nederland,
Nou, mooi. Maar goed, we gaan zo verder over je Frankrijk verhalen.
Ja.
Avonturen. Maar ik wil eerst nog even de muziek in duiken.
Ja, dat is goed.
Heb ik even een stelling voor je.
Ja.
DJ'en, dat is maar een USB-stickje erin. Play drukken en staat een beetje zo net te doen of je aan het knop aan het draaien bent.
Ja, dat klopt. Nee. Nee, man. Nee, het is een heel onderschat beroep, denk ik. En heel veel mensen denken ook vaak van, ja, dat de succesvolle DJ's daar kan ik wel inkomen. Dat die het zwaar hebben, want die toeren heel veel en zo. Maar toeren is eigenlijk beloning op het harde werk van degene die zijn muziek ook zelf maakt. Want ik heb bijvoorbeeld vorige week en de week daarvoor minimaal 80 uur in de studio gezeten in de week. Ja, 80 tot 100 uur produceren is wel gewoon heftig, man. Dat is wel echt heel veel.
Wat doet dat met je hersenen?
Ja, dat is niet gezond, man.
Daarom heb je die muts ook op.
Ja, ik heb een muts op gedaan. Ik heb vanochtend mijn baard geschoren en ik ben nog naar een zonnebank geweest. Ik weet niet of je het kan zien, maar ik zag er niet uit gewoon. Dat is echt heel heftig. Want je zit gewoon zonder licht, zit je gewoon dubbele weken te draaien, weet je wel.
Maar is dat nodig omdat jij denkt dat jij als enige dit kan?
Nou ja, het is meer, de lat ligt gewoon enorm hoog. De concurrentie is moordend. Dus je hebt ook artiesten die niet hunzelf hun muziek maken.
Maar die kopen dat in, dus dat kost weer geld.
Dat kost ook weer geld. Dat geld moeten ze ook ergens verdienen. Maar bij mij is het dan bijvoorbeeld, ik heb op Reverse, dat is over een maand.
Mm-hmm.
Dat is een van de allergrootste indoor hardstyle festivals van de wereld. En daar ga ik ook een album droppen. Dus ik moet die hele show voorbereiden. En dat album moet ook af, onder de nodige druk. En dan krijg je te horen dat ze de show veranderen. Dus dan moet ik al mijn muziek weer aanpassen en zo.
Maar... show veranderen. Jij kan toch zelf bepalen wat je speelt?
Ja, zeker. Maar ik bedoel meer van, ik heb bepaalde elementen ingebracht die dan samenwerken met de show bijvoorbeeld.
Verlichting.
Ja, bijvoorbeeld. Maar gaan zij dat veranderen? Moet ik mijn set weer veranderen? Ja. Dus, en dan komt er bijvoorbeeld een stuk zang wordt niet op tijd aangegeven. Moet ik iets anders zoeken? En ik ben uiteindelijk nu al gewoon vier maanden daarmee bezig. En terwijl mensen dan denken, op dat moment ben ik daarheen gereden, heb ik zo eventjes zo'n USB erin gestoken, weet je wel.
Ja.
Dat is niet het geval.
Nee. En zie je jezelf meer als DJ of meer als producer? Waar ligt je grootste passie?
Ja, ik ben eigenlijk wel echt producer. Maar het is wel het allermooiste om je platen live te draaien en mensen los te zien gaan natuurlijk. Maar ik zou er wel mee kunnen leven. Als ik moest kiezen, stel je voor, je hebt een heel mooi leven als producer en een heel mooi leven als DJ. Dan had ik gekozen voor producer.
Is dat omdat je ook bij wijze van een ander die spotlights wel gunt met jouw muziek?
Ja, ook. En ik denk toch dat het stukje creatie doet mij meer dan shine pakken, zeg maar. Ja, vind ik mooier.
Nou, wij zijn het, omdat we samen ook naar die betaalbaar challenge zijn geweest, dan zaten we in de auto en dan was het muziek aan. En dan, ja, maar zeg maar, ik kan echt naar muziek luisteren als zijnde, hoe knap is het? Als ik bijvoorbeeld Metallica luister, dan denk ik zo, knap met die gitaren, drums. En heel veel mensen die aan muziek horen, natuurlijk denken, ja joh, dat is...
Lekker hard, lekker makkelijk.
Lekker hard, lekker makkelijk, maar het is echt wel gewoon best gecompliceerd. Ja, zeker, denk ik, hè?
Ja. Het is sterker nog, juist die hardere genres, dat zijn technisch de moeilijkste om te maken. Dat zou je niet zeggen, maar het komt heel veel bij kijken. Ten opzichte van de popplaatjes die op de radio voorbij wat komen.
Ja, als je een gitaarriff hebt met een zang en een baslijn is misschien net even wat...
Waar net allemaal professionele schrijvers op zitten en vocalisten die alles voorbedenken voor de betreffende artiest, weet je wel.
Ja. En jouw reis in de muziekwereld begon? Net zo jong als Visser, want je Visser vanaf je tiende volgens mij.
Oh nee, ik ben best wel laat muziek gaan maken eigenlijk.
Ja, ik wilde ooit school gekikt werd.
Ja, dat kwam omdat ik alleen maar wilde vissen. En er kwam niet echt wat van. Ik heb toen nog gekeken naar die visopleiding. Of
sportvisacademie
of zo. Ja, dat was toen nieuw in mijn tijd. Dan dacht ik van ja, dat wil ik doen.
Hoe oud ben je nu?
Ik ben nu 33. Ja. En ik ben begonnen met produceren toen ik 23 was, denk ik. Dus ik produceer nu 10 jaar, waarvan dan de laatste 5, 6 jaar zeg maar op professioneel niveau dan met muziek uitbrengen en optreden.
En stel je was net als Martin Garrix op je tiende begonnen, dan had je nu al multimiljonair geweest.
Ja, dat weet ik niet, maar ik had wel wat paar puntjes voorgestaan al wel, denk ik. Ja. Maar goed.
Ja, en over Martin Garrix gesproken.
Ja, jij bent fan van hem. Hè?
Nou ja, ik vind het gewoon muzikaal gewoon heel goed in elkaar zitten. Ja, maar hij heeft de dance scene aan zijn voeten liggen. Ja. Wat een gigantische markt is. Ja. En jij zit natuurlijk in het hard dance. Dat is natuurlijk maar een puntje van die grote taart.
Ja, dat is een niche eigenlijk. Ja.
Is het zo dat je zegt, daar heb ik spijt van dat ik ooit die kant op ben gegaan? Of zeg je, dit past bij mij?
Ja, goed. Als ik dan de bedragen hoor waar collega-artiesten, of conculega's moet ik eigenlijk zeggen. Bestaat dat? Bestaat dat een woord op? Ja, okay. Die, wat die krijgen als B-artiest, zeg maar. Dus een iets kleinere artiest. Ja, daar heb ik er soms wel slapeloze nachten van. Ja.
Ja,
maar dat is ook weer een hele moeilijke markt waar de hele wereld graag in wil treden. Dus ja, het is ook maar pick your battles, weet je wel.
Kijk, aan de andere kant, je bent goed in wat je nu doet.
Dat is het ook,
Als je daarin nog kan groeien en top 3-4 kan worden. Ja, daarom. De wereld zou mooi zijn natuurlijk.
Ja.
Is dat ook nog is dat je doel? Dat je zegt, ik wil...
Wat voor een doel? Vooral een doel is voor mij om mijn eigen evenementen uit te verkopen ooit. Dat lijkt me wel echt heel vet. Dat je gewoon de AFAS afhuurt en dat je dan je eigen feest geeft en allemaal artiesten uitnodigt, weet je wel.
Ja.
Dat is wel echt een doel voor mij. Alles te één keer, zeg maar. Oh, dat is natuurlijk niet
maar wat heb je daarvoor nodig? Nog even 3 teringzieke hits.
Ja, dan moet ik wel echt een stuk groter zijn nog, denk ik. Want ja, een 10.000 man evenementen uitverkopen tussen al die andere populaire events. Want mensen kunnen kiezen, hè. Ik ga naar Defcon, ik ga naar Tomorrowland. Of gaan we vanavond naar Jinx toe? Ja, dat is wel een beetje
De lastigheid.
Ja, dat is de lastigheid, ja. Maar dat is zeker niet onhaalbaar. Niet haalbaar. Onhaalbaar bestaat niet, volgens mij.
Het is nog even weg.
Ja, dat is even zoeken nog, ja.
En was corona dan een verschrikkelijke deuk in je plan richting zo'n doel?
Ja, het begon bij mij net een beetje goed te lopen eigenlijk allemaal. Ik stond net een beetje op punt om naar een hoger niveau door te breken. En toen kwam corona. Nou heeft iedereen natuurlijk tijdens corona zijn eigen problemen gehad. Maar in de dancewereld is het wel echt heel belangrijk om momentum vast te houden. Als je dan eenmaal iets hebt lopen, om dan door te bouwen, zeg maar. Dan krijg je een sneeuwbaleffect.
Ja, ik bedoel, als je bijvoorbeeld een hit hebt, dan moet je juist die festivals doen. Zodat mensen komen kijken naar jou en dan...
Ja, dat moet je allemaal opvolgen, weet je wel. En dat is toen natuurlijk als een kaartenhuis in elkaar gestort. Nou, ja. Dus mijn visserij heeft wel echt een enorme piek gekregen toen.
Zie je dat als voordeel?
Ja, dat was niet normaal. Dat was toen die... Daar heb ik nog een artikel over geschreven ook volgens mij. Ja, en toen heb ik daar ook echt gewoon sessies met de 10, 15 vissen, weet je wel. Waar mensen dan die week ervoor zitten te blanken, puur omdat ik zoveel tijd had gewoon. En dat is ook wel een blessing geweest, want ik heb daardoor wel heel erg aan mijn producties kunnen zitten. Ik had meer tijd natuurlijk.
Ja.
Je hebt de druk van festivals optreden niet, deadlines zijn er niet. Dus Ik ben toen wel echt weer teruggegaan naar, ik ga gewoon muziek maken omdat ik het leuk vind. En daar heb ik wel echt weer een niveautje hoger door behaald eigenlijk wel. Ja.
Mooi, alleen je zegt, ja, ik ga muziek maken voordat ik het leuk vind. Maar ja, je hebt wel, ik noem het, 1500 euro huur. Dit, dat. Ja. Je hebt een, deze man heeft een voorliefde voor auto's die net wat duurder zijn dan de gemiddelde...
Die ook kapot kunnen.
Nee, maar je moest ook je rekening betalen.
Ja,
zonder optredens was dat misschien ook lastiger.
Ja, dat viel tegen, ja. Ik doe gelukkig wel heel veel ghost producer, noemen ze dat. Dus dan maak je muziek voor andere artiesten. Dus artiesten die zelf hun muziek niet kunnen maken of geen tijd ervoor hebben, omdat ze te groot zijn om zoveel aan het toeren zijn. Daar maak ik dan de producties voor. Dus dat is gewoon een extra inkomen. Dat deed ik toen fulltime naast mijn eigen muziek. Dus ik had gewoon eigenlijk nog steeds gewoon een goede baan. En nu doe ik dat erbij, wanneer ik er tijd voor heb, zeg maar.
Ja.
Dus ik ben corona wel goed doorgekomen, eigenlijk. Ja.
Nou, dat is mooi. En uiteindelijk, van je dalen, kun je, als je eruit klimt, dan leer je er weer van.
Hoort erbij.
Ik kan me ook nog herinneren dat je toen zei, ja, ik ga een videoreeks maken met allemaal bekende DJ's die ook vissen. Want
klopt.
Wie vissen er allemaal?
Ja, er is nog eentje in de Hardstyle, die vist ook. Ja. Injecta is dat.
Oh ja, Injecta. Maat van Bultus.
Ja, die vist ook.
Is vroeger heeft Headhunters toch ook gevist?
Ja, zij hebben inderdaad wel zo'n verdwaalde video online staan. Headhunters en Waalstaal. Ze zitten volgens mij in Haarlem bij dat Spaarnwoude of zo.
Gewoon lekker te vissen.
Zitten ze vissen, ja, maar 8 pondetjes te vangen en zo, weet je, een beetje te gieren. Maar dat is volgens mij gewoon ook een hobby geweest en dat heeft het nooit doorgezet of zo.
Oké.
Ik heb iemand twee was gesproken en erom gevraagd, maar ik heb nooit gehoord van dat ze fanatieke carvissen zijn geworden of zo. Nee.
Nou, wijs. We gaan de muziek even achter ons laten. Gaan we naar Van Broekie tot Franse Bakken.
Ja.
En de stelling die daarbij hoort, een dikke vis is een zware karper, het maakt niet uit waar ik hem van.
Een dikke vis is een dikke vis dus eigenlijk, zeg maar.
Ja,
daar zit wat in.
Maar qua wat het voor je betekent.
Dat is zeker waar. Ik was eerst wel, zeker in de beginfase van dat het wat serieuzer werd bij mij. Toen vond ik wel echt een dikke vis is een dikke vis. Maar als ik nou grote vis vang in Nederland, ja, dan kan je 5,50'ers vervangen in Frankrijk maar in betaalwater. Maar dat komt natuurlijk niet in de buurt gewoon.
Ja. Nou, ik stel deze vraag inderdaad daarom, want ik kan me nog herinneren dat wij hadden in 2020, in januari waren we naar Kriegsleek geweest. Mm. Zo'n betaalwaterscomplex, Noord-Frankrijk, ja. Extreem veel dikke vis. En toen ging jij volgens mij in maart.
Ja.
En toen heb je echt heel goed gevangen.
Klopt, ja.
Maar je was zo blij met die vissen, dat ik dacht, wow, deze man, het is echt...
Ja, dat was nieuw voor mij ook wel een beetje. Ja.
Dus, maar ik dacht van, oeh, hij zou eigenlijk wat meer Nederlandse grote vissen moeten vangen om die Franse vissen op waarde te kunnen schatten.
Zeker, ja.
Maar goed, in het moment heb je natuurlijk waanzinnige tijd gehad.
Ja, zeker.
En ik denk dat je daar ook wel wat geleerd hebt over voeren en de capaciteit van het water, wat het aan kan.
Ja, sindsdien heeft dat eigenlijk wel een ommekeer gemaakt. Ik viste toen met de jongens van ProLine, Nicky en Brian. Die heb ik toen nog benoemd in dat artikel die we toen ook daarover hebben gehad. Kijk, dat zijn natuurlijk jongens die vissen al 20 jaar gewoon op zeer hoog niveau op karper. En ook met voeren. Kijk, die Brabanders die houden gewoon van voeren.
Ja.
Dat hoeven we niet uit te leggen, zeg maar. Want dat is gewoon insane, wat zij erin gooien allemaal. Alleen dat heb ik toen, dat heeft me aan het denken gezet. Ik kwam als jong stalkend vissertje, zeg maar. Kom ik bij Kriegsleek met 100 kilo hier, 100 kilo daar. Dacht ik, yo, wat is hier aan de hand, weet je wel. En toen, toen is dat best wel goed gegaan de eerste keer. En toen heeft me aan het denken gezet, man, om dat ook in Nederland iets meer toe te passen. En toen ben ik gewoon anders gaan vissen. Maar nou is het gewoon goed voorwerk, goed over nadenken, juiste momenten, ja. En niet gewoon...
Je tijd uitzitten.
Ja, ik ga vissen en ik kijk wel wat er gebeurt. Ja, weet
maar
je
past denk ik prima in je drukke leven.
Ja, ja. En tuurlijk zullen mensen zeggen van ja, maar ik wil ook genieten van de waterkant. Ja, maar dat doe ik liever tijdens dat ik vis aan het vangen ben, weet je wel.
Ja, dat is wel wijsheid. En je hebt natuurlijk best wel wat betaalwater gevist, maar je hebt ook wel openbare mooie successen meegemaakt.
Ja.
Maar ik wil eigenlijk eventjes vragen naar, kun je het verhaal vertellen van dat paadje waar je autootje in reed?
Ik was toen door diezelfde gasten, Nicky en Brian, was ik doorgestuurd naar Frankrijk. Ik zeg, ik wil openbaar water hebben, stuur mij wat lijstje door, weet je wel. Nou, die gasten zijn natuurlijk halve encyclopedieën, dus ik kreeg een soort van boekwerk. Dus ik heb gewoon gekeken wat was enigszins dichtbij en toen ben ik naar Noord-Frankrijk gereden. En toen kwam ik aan op een put, toen had ik de verkeerde vergunning, uiteraard, dus ik werd weggestuurd. Nou, toen kwam ik een andere put, had ik ook weer de verkeerde vergunning voor. Want met al die departementen, ik snap er helemaal geen reet van. Ik had gewoon ergens een vergunning voor gekocht dat in de buurt lag.
We hebben gewoon tutorialtjes staan op...
Ja, weet ik, ja. Maar kijk jij ooit een handleiding?
Nou ja.
Nee, maar... en toen op een gegeven moment kwam ik een andere put, dus ik kon bellen. Ja, godverdomme, waar moet ik nou naartoe? Dus toen ben ik doorgestuurd naar een best wel mooi soort reservaat. En Maar om daar te komen, dat zat een soort landtong aan de zijkant van het reservaat. Maar dan moest je dus wel het reservaat om. En het was zo ver. Ik had geen barrow mee, geen kruiwagentje. Ik had gewoon zo'n coupé, Mercedes, weet je wel.
Van?
Wat?
Hoe duur was je auto?
Nee, dat zeg ik niet. Valt wel mee, zo'n extreem model was het toen nog niet. Wel zonde, even goed, maar... En van, zegt hij. Nee, maar... en toen ben ik gewoon... Dacht ik, fuck it, ik ga gewoon met deze CLA, Mercedes CLA is dat. Ga ik gewoon door de jungle gewoon. En ik heb nog allemaal filmpjes opgenomen. En dan zie je zo'n tractorpad met van die bandgroeven van een halve meter erin. En dan ging ik er zo naast rijden, zeg maar, zodat mijn wielen zeg maar op het hoge stuk bleven. Maar dat was keihard. Dus ik dacht van, ja, dat gaat wel. Maar dat paadje werd steeds nauwer en steeds nauwer. Ik dacht, oh mijn god, straks kan ik niet terug, weet je wel. Ik heb gewoon een soort raceauto, zeg maar. Wat doe ik hier, weet je wel. En op een gegeven moment kwam ik in zo'n soort tussenstuk dat het zo omhoog liep. Met een soort boom die uitstak, zo halverwege. En dacht van ja.
Ik
probeerde terug te rijden en dat ging niet meer. Ik dacht van ja, ik moet hier langs. Toen heb ik hem gewoon in zijn een gezet, heb ik geblazen. En toen zakte ik zo weg, in die boom zo, met mijn auto zo schuin zo in dat pad. Ah, toen moest ik bijna huilen, man.
Zo. Oei, ik zit hier nog een randje.
Zo, koekoek.
Dus tranen ja. In je ogen.
Ja.
En toen, boer.
Ja, toen dacht ik, ja, wat de fuck moet ik doen? Toen ben ik eerst rond gaan lopen daar, om te kijken wat ik moest doen. Maar ik was natuurlijk al 2 dagen onderweg. Ik was van het ene naar het andere water. Dus powerbanks waren leeg, telefoon bijna leeg, benzinetank op zo'n dingetje. Ja, dan sta je voor de 2e keer dat je openbaar in Frankrijk bent, met je Mercedes half ondersteboven in een natuurreservaat, weet je wel. Ik had wel zwaar, man, toen. Toen zie ik helemaal in paniek mijn vriendin gebeld. Ja, die begon te janken natuurlijk thuis. Oh, de auto! Ik had die auto net een maand, hè. Dus op een gegeven moment dacht ik, weet je wat? Zoek het maar uit. Ik ga gewoon vissen. Toen heb ik gewoon al mijn spullen naar de waterkant gesjouwd. Ik dacht van, ja, ik moet toch wachten, weet je wel. Niks gevangen, uiteraard. En toen kwam op een gegeven moment een roofvisser, een Franse roofvisser, die wilde door dat pad. Die had gewoon zo'n 4x4 jeep. Die wilde gewoon gaan snoekvissen. Die zei, yo, what the fuck doet deze Hollander hier, weet je wel. Die zei, nou, ik ben heel blij dat je er bent. Ja, dat zei ik, maar dat verstond hij niet. Want die mensen spreken natuurlijk allemaal geen woord Engels.
Ook geen Nederlands?
Nee, helemaal niks. En toen is er een zieke cyclus geweest aan reddingspogingen. En die heeft tot 's avonds laat geduurd. Van 12 uur 's middags tot 11, 12 uur 's avonds. Ja, die beste man. Die had toen zo'n stalen trekkabel. Die was gebroken. Ja, toen dacht ik, ik kom hier gewoon nooit meer weg. Toen is hij naar huis gereden. Dat hij zo half in het Frans gebrekkige taal heeft hij me uitgelegd dat hij echt terug zou komen. Dus ik was helemaal opgelucht. Ik kwam niet met zo'n metalen trekstang aan. Ja. Nou, daar kreeg gewoon de auto er niet meer uit. En die auto helemaal zo boeet, helemaal zo slippen zo om eruit te krijgen. Gewoon een Jeep 4x4 hè, met zulke knoepert van banden erop. Nou, gewoon de auto stond gewoon helemaal muurvast.
Ja, de bodemplaat ook gewoon helemaal.
Alles was helemaal naar de klote. Dus op een gegeven moment dacht ik van ja, wat moet ik dat doen? En die man keek me ook aan. Ja, kijk jij maar even wat je doet. En toen stond ik daar met mijn handen in het haar. En toen kwam er een andere man daar, die kwam gewoon een peukje roken aan het water of zo. En die voelde zich geroepen om mij te helpen ook. Dus die is, toen ben ik s'avonds met hem op zondagavond in zo'n Frans verlaten dorpje ben ik rondgereden met hem om een boer te vinden of iemand die wilde helpen. Nou ja, het is echt zo'n Frans dorp, dus iedereen doet zo het gordijntje open en die denkt van, yo, wat doen zij hier?
Wat is deze sportschoolboy? Ja. Direct die de gordijntje.
Ja, helemaal half met tranen in zijn ogen en een of andere een vage mafklapper erbij, weet je wel. Dus op een gegeven moment niet heel veel succes. Toen is hij gaan pinnen, heeft hij €300 gepind. Heb ik naar hem overgemaakt met mijn telefoon. Ik had geen pinpas mee, ik deed gewoon met mijn telefoon natuurlijk.
Oh ja.
Dus hij heeft gepind bij zo'n lokaal pinautomaatje, €300. En toen zijn we gewoon gaan wapperen bij boeren zo met geld. En toen was er één boer die wilde helpen. Nou, die boer achter ons aan. We waren gewoon 20 minuten van het gebied vandaan al. Dus die boer heel langzaam, weet je wel, achter ons aan. Ja. Hart in mijn keel. Die trekker was zo groot, die paste dus dat pad helemaal niet op. Dus ik sta daar. Hij moest gewoon bomen plat gaan rijden met die trekker om bij mijn auto te komen. Dat is echt doodziek. En op een gegeven moment was hij eindelijk bij de auto. Nou, een stalen kabel eraan.
Aan de achterkant?
Aan de achterkant, ja, aan de voorkant van de auto. Zo'n haak die je dan in je bumper kan schroeven, zeg maar. Zo'n noodhaak. Ja, die kwam er wel uit dan natuurlijk, die auto. Maar goed, dat ging op een bepaalde manier langs bomen en zo tegen dingen aan en zo. Ja, dat was echt was niet best, man.
Dus heel die zijkant ingedeukt, ja, onderkant verrot.
Ja, bumper voorkant naar de kloten, onder plaat kapot, achterbumper kapot, 2 deuren aan de zijkant kapot. En toen dacht ik, ik ben er zo klaar mee. Ik met 240 ben ik naar huis gereden. Zonder pauze ben ik in één keer naar huis gereden. Toen reed ik hier bij de Wall in Utrecht. En toen viel mijn bodemplaat onder mijn auto. Mijn auto vandaan. Allemaal vonken langs de auto. En toen ben ik gestopt langs de snelweg.
Heb je eens Mark Hofman gebeld? Ja. Nee, ik weet nu ook hoe het is.
Oh, valt wel echt in een goede KWO-categorie, hè? Met slopen van automobielen en zo. Ja, goed hè?
Goed gedaan.
Ja. Maar, en toen stopte een man, die heeft dat gezien. Die heeft mij geholpen. Die had nog een rol duct tape in zijn auto. Dit is echt niet gelogen, hè? Ik heb overal video's van. En die heeft mij toen geholpen onder mijn auto door de bodemplaat aan de deuren te tapen. Nou, dus ik bel mijn vriend, ik zeg, ik ben over 5 minuten thuis. En er komt zo'n gesloopte Mercedes, aangetuft thuis, met alles wat kapot is. Dat hing zo. En mijn vriend keek me aan. Wat ben jij een idioot, zeg. Niks gevangen, naar Frankrijk geweest voor niks.
Nou ja, voor een mooi verhaal, toch?
Voor een mooi verhaal, ja.
Kijk hoe leuk voor de mensen die op te kijken. Ja. Maar ja, jouw vriendin zal wel denken. Dit leuke hobby.
Ja.
Wat ook wel mooi is, om even in te haken. Mm-hmm. Hoe schattig jouw vriendin is. Mm-hmm. Dat ze dan zeggen, ja, morgen om 7 uur bij mij, hè. Voor de winterchallenge om weg te rijden. Ja, dat is goed. Maar jij, dan heb je maar 1 auto.
Ja.
Samen met je vriendin.
Moet wij rijden.
Dus zij heeft dan 2 keer om 4:30 ochtends jou naar mij gebracht.
Ja.
Dat vind ik dan toch wel aardig. Moet je nog even een woordje van dank...
Ja, nee, maar het is ook een topper. Ik hou van je. Ik doe dat ook voor haar, hoor. Wij zijn heel behulpzaam aan elkaar. Dus als zij ook een keertje een ritje nodig heeft van werk... ze moet om 11:00 ergens opgehaald worden, dan doet ze dat ook. Je houdt toch van elkaar?
Ja, ja, zeker, zeker, zeker. Goed bezig.
Ja, maar dan kan ik nog een keer vissen ook.
Nou, weer terug naar vissen. Ja. Als je zo op die voerstekken vist, zoals je dat nu doet... Mm. Ik denk dat je vroeger misschien veel anders over richtsdag dan nu tegenwoordig... Of is het verkeerd? Of vis je gewoon met een ronnie richt, lekker makkelijk?
Nee, ik ben juist basic, meer basic gaan vissen. Omdat je, als je zeg maar niet weet wat je doet, dan denk je dat je overige oplossingen ziet met die nieuwe richt die je langs ziet komen en die. En nu kom je er eigenlijk uit dat de randvoorwaarden, juist de momenten aanwezig zijn, gevoerd hebben, dat het belangrijker is dan of je richt 15 centimeter is of 17 centimeter lang, weet je wel. En dus ik ben eigenlijk best wel makkelijker gaan vissen.
Oké. Okay. En is het dan zo dat je bijvoorbeeld ook, dat je gewoon met bollies uit de zak, pop-up je erop, ja of nee?
Ja, ik vis eigenlijk altijd gewoon met ready-mates gewoon. Ik geloof niet in die vriezerbeet verhalen, zeg maar. Ik zal ongetwijfeld een versheidsverschil in zitten, hoor, maar ik denk niet dat het uitmaakt. En voor de rest is het gewoon vrij simpel. Ik vis eigenlijk als het met bollies is, altijd met bollen ook.
En dan gewoon 1 of 2 op de her?
Als er veel brasem zit, 2. En anders 1. En dan vaak nog geweekt ook.
Oh.
Ja, dus ik week mijn bolies altijd voordat ik ga vissen. Dus de Thomas van Gestel pro-line Thanks Thomas.
Nou ja, goed, kijk, als je op het duur ergens vertrouwen in hebt.
Ja, dat werkt oprecht. En ik dacht eerst van, ja, maar kom op nou, weet je wel. Ja, totdat de pannen van het dak vlogen toen in... dan mag ik natuurlijk niet zeggen waar het is. Anders worden mijn banden lek gestoken. Maar ja. Waar ik dat artikeltje over had gedaan, toen heb ik dat op die manier voor het eerst gedaan. Ja, dat ging zo goed gewoon.
Ja, dus even een stukje uitleg voor de misschien wel beginnende vissen die geen idee van bolies voorweken. Wat is het idee?
Ja, maar het komt eigenlijk op neer dat de bolies waarmee je vist, die week je dan thuis, het liefst in het water waar je vist. Tot ze net nog aan je her blijven zitten, zo zacht, en dan ga je ermee vissen. Dus je komt aan op je voerstek, die helemaal leeggegeten is, omdat je er al 4 dagen gevoerd hebt. En dan gooi je 3 geweekte bolletjes op je voerstek samen met die van je eigen her. En dan komt die vis, die hangt daar al rond natuurlijk, want die zitten de hele week zitten ze al te wachten. En dan pakken ze dat zo mee alsof het restant is dat daar al een week ligt. Zonder twijfel en argwaan.
Wat ik interessant vind, je zegt dus een handje bodies erbij.
Ja, 3 of 4 gewoon.
Ben je echt dat je dus bijvoorbeeld 10 kilo voert, de dag erna 5, de dag erna 5 en dan ga je vissen?
Ja.
Hoeveel voer je dan bij?
Nee, drie bollen.
Oh, echt zo?
Ja, maar het ligt er ook aan zeg maar, hoe het loopt en waar ik op vis. Als ik op een target vis bijvoorbeeld, zeg maar, dan doe ik echt 3 of 4 bolletjes. Want ik denk dat die grote vissen die zijn aanwezig, als jij
die
zo lang voert.
Stek.
Ja, dus dat zijn de eerste die er ook uitkomen. En dat is ook degene die ik wil. En om daarna de stek dan in stand te houden, begin ik gewoon te voeren, zeg maar. Nou, ook verspreid, zodat ze natuurlijk niet... Zodat je niet wegjaagt natuurlijk, ja. Dus dat je gewoon van links naar rechts kan vissen. Dus.
Nou ja, wel interessant, want ik denk dat heel veel mensen denken van... Oh ja, ik moet minimaal 1,5 kilo weer bijvoeren om succes te hebben. Maar dat is misschien ook omdat jij vaak korte dagsessies dan vist op zo'n stek.
Ja, ook, ja. En op een gegeven moment, je wil natuurlijk wel de stek in leven houden. Daarom zullen mensen denken van, ja, je moet wat meer voeren. Is ook zeker zo. Maar als de eerste 2 vissen gevangen zijn, dan begin ik wel wat meer te voeren uiteraard. Want ik wil niet dat alles vertrekt.
Ja.
Als je broer gehaakt ziet worden, dan denken ze gelijk van...
Bekijken.
Ja, precies.
Even kijken. Nou, je houdt van groot. Grote hits, grote kruids.
Grote tieten.
Grote borsten. Maar ook sportschool.
Ook zeker, ja.
Want daar vind je ook nog tijd voor.
Ja, ik train elke ochtend om 7:00 ochtends, altijd. Soms in het weekend wat later. Maar dat doe ik zeker, ja. Vind ik belangrijk.
Is het ook mentaal fit te blijven?
Ook, ja. Ik ben, als ik de hele dag in de studio heb gezeten, compleet gefrituurd natuurlijk. Dus ik heb altijd even een reset nodig. En ik zit zo lang stil ook. Ik ben er eigenlijk helemaal niet voor gemaakt. Ik ben iemand die gewoon druk bezig moet zijn. Ik zou het liefst fysiek werk doen ook. Maar
bouwvakker worden.
Ja, whatever, weet je wel. Maar het is gewoon... Ja, Niels van voren even bellen, denk ik.
Hallo Niels, kun je nog iemand gebruiken?
Nee, nee, maar ik merk dat ik ook slecht slaap als ik niet sport. En het houdt me scherp. Ja, je weet gewoon altijd waar jouw lichamelijke conditie staat als jij 's ochtends weer in de sportschool bent.
Oh ja.
En ja, zeker met die onregelmatige werktijden houdt dat toch enigszins ritme in mijn werkweek. Dus daardoor begin ik om 8-9 uur met werken. En dan probeer ik gewoon, als het niet te druk is, gewoon aan het eind van de dag te stoppen, zodat ik gewoon een normale werkdag heb.
Maar dat lukt meestal niet.
Lukt meestal niet. Maar dan heb ik wel een normaal ritme, weet je wel. Het is niet alsof ik om 12:00 eruit kom en dan een keertje nog muziek gaan maken, zeg maar.
Nee. Nou, als je die Martin Garrix vlogs kijkt, dan zie je dus dat ze aan de lopende band tot 3:00 s'nachts pizza zitten vreten in de studio.
Ja.
Om maar tracks af te krijgen en deadlines te halen van festivals.
Ja, het zijn er steeds meer wel hoor. Fit boys in de dance, zeg maar.
Ook misschien ook wel nodig.
Ja, ik denk het wel, ja. En ja, kijk, ik vond het ook gewoon... Ik vond het ook gewoon vet om daar doelen in te behalen. Dus als dat er niet was geweest, had ik denk ik ook niet zo belangrijk gevonden om zeg maar gezond te eten, zodat ik dat kan bereiken. Dat is ook wel logisch natuurlijk. Want Je moet ook natuurlijk wel substantieel goed eten en hard trainen.
Om te kunnen groeien en spieren.
Om te kunnen groeien, ja.
En is het ook een deel van je act misschien? Dat je gewoon niet daar als een mager scharminkel als Michiel Pilaar zo wil staan achter de DJ-tafel?
Nee, het was nooit bewust. Maar het is nou inmiddels wel een selling point geworden, zeg maar.
Ja, dat het publiek wel ook naar een fan staat te kijken.
Ja, want ik heb zelf al aan het eind van mijn sets dat mensen dan zo doen, zeg maar, omdat de hele zaal dan zeg maar zo op de foto wil. Dat is wel grappig, weet je.
Ah, ja, dat zijn
niet, is niet expres gegaan, maar het is wel een leuke bijkomstigheid, ja.
Nou, een vraag die misschien veel mensen op de tong ligt, maar niemand durft te stellen, is hoe lastig is het nou in die dancewereld met drugs, verleidingen van vrouwen, groepies...
Nu, snuif je veel?
Maar ja, hoe moeilijk is het om een soort van op het rechte pad te blijven als je dus iedere weekend 2 shows moet geven? En ik kan me ook voorstellen als je ook bij een show komt dat die organisator misschien wel jou wil pleasen en zeggen, wat wil je drinken? Terwijl
zeker,
je dan met de auto bent, zo'n sportauto met 600 pk, dat je denkt, oh, papakos moet je niet doen.
Ja, ik drink wel altijd een paar drankjes om de scherpe randjes eraf te halen. Afhankelijk van de show welke het is. Als het een grote show is, dan is het toch altijd wel een gezonde wedstrijdspanning. Is het lekker om altijd even 2 biertjes te drinken of zo. Maar ja, je moet jezelf ook wel goed in het geheel houden. Je bent constant in partyomgeving natuurlijk. En het is moeilijk om daar... het is moeilijk om dat daar niet in op te gaan, zeg maar. Ik heb ook vaak... Dan kom ik een festival af... En dan ben ik helemaal zo overprikkeld, zeg maar. Terwijl ik alleen maar even een paar uurtjes daar ben geweest. En is het gewoon alsof ik drugs heb gedaan, terwijl ik dat helemaal niet heb gedaan, weet je wel. Gewoon door die prikkels, aandacht, enorme energie van iedereen natuurlijk. Want iedereen staat compleet aan natuurlijk. Maar ik probeer ook gewoon de meeste shows gewoon mijn werk te doen en dan ga ik naar huis. Ja. Dat lukt niet elke show.
Nee, maar misschien ook wel gewoon een soms stukje beloning voor jezelf. Als je dan de dag erna niet per se hard hoeft te werken. Dat je dan
tuurlijk,
zegt,
ja,
ik pak eventjes het moment om nog even mee te feesten met andere DJ's.
Ja, er zijn vaak de evenementen waar toevallig dan heel veel bekenden zijn. Daar is het dan wat gezelliger natuurlijk. Maar niet zo kies ik ze dan ook uit. Als het gewoon evenement is waar ik in de club alleen moet draaien, dan ga ik gewoon heen en weer, weet je wel.
Dus het komt voor dat jij bij wijze van in Düsseldorf moet draaien. Dat je om 1:00 s'nachts moet draaien. Dat je om 8:00 de auto instapt. Uurtje van tevoren de band, draait en een kwartier later weg bent.
Ja, ik heb het gewoon terugvliegen ook wel eens soms gewoon dezelfde avond nog. Zeg maar.
En dan even €5.000 ophalen.
Was het maar zo'n feest.
Nou, dat zou mooi zijn. Gaan we naar wat crazy questions.
Oh,
weet je wat ik gedaan heb? Ik heb gisteravond...
Zit er iets van Jeffrey Wierbergen tussen?
Nee,
of niet?
Nee. Okay. Ik heb niks, geen input
in de gaten, Jeff.
Gisteravond dacht ik ga googlen op AI Generate Remix.
Oh ja.
Dus ik heb een AI-programma, had ik het nummer Clocks van Coldplay geüpload. En ik denk, kan ik een hardstyle remix maken?
Ja.
Maar dat lukte niet.
Oké. Okay. Dus je wilde AI in plaats laten maken, zeg maar.
Ja.
Oh ja, serieus?
Maar in hoeverre denk jij dat dat gaat gebeuren? Dat jouw job vervangen gaat worden door AI?
Ik denk nooit helemaal. Ik denk wel dat het tools gaan worden die je kan gebruiken op de computer. Dus simpele handelingen als in, maak hier een dribbeltje van of zo, dat hij dat dan heel makkelijk kan doen. Dat denk ik wel. Maar toch uiteindelijk is wat iets een goed nummer maakt, wat een gitarist een betere gitarist maakt dan je buurjongen, is de manier waarop die speelt. En die human touch, zeg maar, dat zou je nooit kunnen programmeren. Is dat wat ik bedoel? Ja, in ieder geval voorlopig nog niet, zeg maar.
Zou jij ook echt huilen als, zeg maar, iedere buurjongen die zegt, oh ja, DJ Jinx, tik, pats, ja, komt een hit uit.
Dat zou pijnlijk zijn, ja. Maar ik denk dat het dan op een gegeven moment ook de handigheid van de producer wordt,
om daar gebruik
om die tools juist te benutten, ja, zeg maar. Ja.
Ja, het zou toch live zijn, want dat was dus wat ik dacht. Misschien is er wel een AI-tool dat je zegt, oké, ik doe 5 nummers van Jinx inladen en maak een nummer op Clocks. Dat wilde ik eigenlijk proberen, op Clocks
van ik snap het, ja.
Maar dat was niet gelukt, dus je hebt nog even de tijd.
Ja, gelukkig maar.
Even kijken. Ja, ik had dus die crazy questions over al die groupies. Thailand,
Gmails.
Oh, jezus. Wat is je meest gekke moment geweest met je in je DJ-carrière?
Ja, ik heb er wel veel gehad, man.
Met jou in de auto gezeten, dus ik weet het al in een en ander. Maar wat kun je hier wel vertellen?
Kijk, ik ben oprecht een gestructureerde, hardwerkende gozer. Maar ik lust echt wel een feestje, zeg maar. Dus dan kom je ook wel soms op plekken dat je denkt van ja, what the fuck heb ik hier gedaan?
Wat doe ik in deze kelder in Berlijn?
En een of andere zieke afterparty ergens of zo, weet je al. Ik heb zoveel meegemaakt, joh. Moet ik even denken.
Zeg maar, de doelgroep die je naar kijkt is tussen de 14 en...
Ja, ik weet niet of ik alles kan vertellen. Ja, tussen de 14 en de
50.
En de 50, ja. Nou, dat is wel vrij breed, toch? Dus, ik heb wel eens op een afterparty geweest in hotels. Wat echt dusdanig uit de hand is gelopen dat de politie binnenkwam. En dat die artiesten werden opgepakt allemaal.
Allemaal?
Ja, allemaal van gedeelte, zeg maar. En dat de maat mij belde van, joh, de politie komt eraan. Toen ben ik dus gewoon buiten op straat, stond ik in mijn onderbroek. Helemaal naar de kloten. Zo zag ik iedereen ingelaten worden in de auto, weet je wel. Dat soort dingen. Maar ook bijvoorbeeld dat ik me gewoon... Ik moest op vrijdag draaien in Barcelona. En toen had ik op vrijdag iets te veel gedronken in Utrecht met mijn vrienden gewoon. Dus zat ik helemaal brak in het vliegtuig. Nou, half slecht geslapen. Ik moest 's avonds vliegen, 's nachts. Kom ik er 's ochtends aan. 41 graden daar. Helemaal gefrituurd. 2 uur in de taxi, zonder airco. Airco deed het niet. Toen op dat festival, heb ik mijn tas in de taxi laten liggen. Ik had een tas mee en een koffer. Dus in mijn koffer zat gelukkig mijn USB en mijn headphones en zo. Maar mijn kleding en wat kleine dingetjes zat in mijn tas. Dus was ik kwijt. Dus op een gegeven moment ik dat festivalterrein op. Helemaal verdwaald, niet geslapen, weet je wel. En ik moest zo nodig naar de wc voordat ik op moest. Ik was dus al te laat, hè. En ik moest zo naar de wc. Ben ik gewoon zo'n Dixie ingerend. Heb ik dus... mijn behoefte gedaan en mijn eigen t-shirt gebruikt. Dat was geen wc-papier. En toen kwam ik zo aanrennen daar bij die stage. In mijn blote bast, weet je wel. En ik kreeg een lel van de security. Die dacht dat ik een van de Jekko was. Die natuurlijk het podium wilde oprennen. Maar ik moest gewoon optreden, weet je wel. Dus ik zat zonder t-shirt, zonder tas. Die zei ook, ja, wat de fuck doe jij hier nou weer, weet je wel. Doorgelaten door de artiestenhandeling. Zonder bandje om zo snel mogelijk naar de stage te gaan. Maar dan kan je de stage natuurlijk ook niet op. Dus het ging helemaal verkeerd. Dus op een gegeven moment, die maat van mij, die stond te MC'en. Tell hem, die ook wel eens met mij meegaat. Die echt...
Die kon zeggen van, joh, hij...
Ja, die schreeuwen naar degene die op moest en zo. Dus iedereen on stage zag al van, joh, wat is hier aan de hand, weet je wel. Toen kwam ik helemaal gefrituurd. Kwam ik een podium op. Oh, man.
Dat zijn zware momenten.
En de dag daarna naar China toen. Ja.
Wat zou je liever hebben? Dat je zegt, ik zou dus een wereldtournee doen... En daar heel veel geld mee verdienen? Of zou je gewoon 1 keer een wereldhit willen hebben en daarna een anoniem leven leiden? Zou je weer zo'n Martin Garrix worden? Of zou je zo'n nummer hebben wat dan hardstyle echt op nummer 1 brengt in de reguliere top 40 of zo?
Ja, dat zou ik leuker vinden, ja. Ja, dat is denk ik... Kijk, ik doe natuurlijk wat ik vet vind. En als ik iets anders zou doen, dan zou, zeg maar, als ik een wereldwijde hit zou willen, dan zou ik andere muziek moeten gaan maken. En dat zou dan niet onderhoudbaar zijn, denk ik. Als je niet doet wat je vet vindt. Het is natuurlijk een creatief beroep ook. Ik heb het geprobeerd, hoor. Ik dacht, ik ga ook Martin Garrix worden, weet je wel. Ik was er na een maand goed klaar mee wel.
Ja.
Ik zou het liefst wel een constante carrière hebben ten opzichte van een grote hit.
Met af en toe een beetje vissen?
Af en toe een beetje vissen, ja. Zeker.
Nou, dan denk ik dat het een mooi einde is van een mooi gesprek, jongens. Ja, ik heb ervan genoten. Alex, ik wens je heel veel succes met alles wat je doet.
Dankjewel, man.
Het is voorjaar komt eraan. Ga lekker vissen.
Ja.
Ga genieten. We houden contact. En
goed,
heb je nog een laatste boodschap voor de kijkers buitenom de geweekte boilies?
Misschien
voor het festivalpubliek. Ja, wat vind je ervan? Mogen ze wel een foto vragen? De
ja, tuurlijk. Nee, maar wat kan ik het publiek delen? Ja, geniet van je visserij. Heb respect voor een ander. Dat is een heel groot gemis in de karperindustrie op het moment, vind ik persoonlijk. Dus geniet ervan. Maak er het mooiste van. Een kleine vis telt ook.
Niet waar. Oké, jongens. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende Studio Talks / podcast. En ik zou zeggen, wij gaan eens even lekker broodjes smikkelen. Ja, en nog wat mooie verhalen ophalen die of camera verteld kunnen worden.
Verstandig.
Ciao.